I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Het lijkt vette pech met drukte op de verloskamers als Laurien Verstraeten voor het eerst bevalt. Het wordt een traumatische ervaring. Wat is hiervan te leren en hoe neemt ze het roer in eigen handen bij de geboorte van haar tweede, waardoor ze wel haar gedroomde bevalling krijgt? Laurien, hoe heb je je partner ontmoet?
Nou, we zijn gekoppeld. Ja, als ik heel ver terug ga, dan heb ik hem ooit vroeger al wel eens gezien. Dat weet hij niet meer, maar ik wel. Dat is toen ik 17 was en hij 23. En toen was hij natuurlijk heel cool. Maar hij zag mij niet staan op de hockeyclub. En hij zat in Heren 1 en ik ergens nog in de A.
Ah, ja. Hij was een sterspeler.
Ja, joh, nee, hij heeft betaald hockey gedaan zelfs.
Oh.
Ja. Nee, dat was wel cool. Maar nee, we zijn 5 jaar geleden opnieuw, eigenlijk of opnieuw, maar zijn we gekoppeld door een vriendin van mij en zijn beste vriend. Die zeiden, hey, misschien is dat wat.
Ja, waarom dachten ze dat jullie moesten daten?
Nou, hij had blijkbaar gevraagd aan ze van, hebben jullie nog een leuke, weet je niet, nog een leuke meisje? Vroeg hij aan die vriendin. En ik werkte toen met haar. Zij zei tegen mij, ik weet een jongen voor jou. Hij vindt jou leuk, maar ik weet niet of het iets voor jou is. En ze liet hem op een gegeven moment aan me zien. Ik zei, ja, volgens mij ken ik die ergens van. Ik zei, ja, die vind ik wel leuk. Geef hem maar mijn nummer. Nou, en hij appte mij meteen en ik belde hem meteen terug.
Jij durfde hem meteen te bellen?
Zo, ja.
Ja, want ik dacht dat geapp, ik ben niet van het appen.
Wauw. Jij hebt hem meteen gewoon heel stoer gebeld?
Ja, ik dacht bellen, dat is veel leuker. Dan hoor ik zijn stem even. En dat was op een donderdagavond. We hadden bedrijfsuitje zelfs toen met Talpa. En op zondag ben ik met die vriendin gaan kijken bij hun hockeywedstrijd. Zaalhockey. Was december 5 jaar geleden.
Dus oh, dat
we zijn
is leuk,
nu 5 jaar samen.
Kun je gewoon lekker eventjes observeren vanaf de zijlijn?
Ja, wij waren lekker aan het praten daar aan de zijlijn. En weinig gezien van die hele wedstrijd. Hij heeft helemaal zijn best gedaan natuurlijk tijdens die wedstrijd. Maar ik had vrij weinig gezien, zelfs het doelpunt niet. Maar nee, het was meteen gezellig daar. Derde helft in het clubhuis. Meteen met al die vrienden praten. Ik hou daarvan. Gewoon in zo'n in het diepe gegooid worden. En hij vond dat ook wel leuk aan mij, blijkbaar. Want die avond was er al de eerste kus. En dat was op zondag dus. En op zaterdag, 6 dagen later, zat ik bij zijn moeder aan het kerstdiner.
Niet.
Ja.
Oh, ja. Wat snel.
Ja, ja, ja.
Hoe kwam dat zo bij elkaar?
Ja, wij zagen elkaar die week bijna iedere dag.
Het was gelijk een beetje raak, zeg maar.
Ik moest een eventje hosten ook die week. Ik zei, oh, ga je mee? En hij had zijn kerstborrel van zijn werk. Ik zei, oh, ga je mee? En hij heeft nog een keer voor me gekookt. En me netjes thuis afgezet, ook die eerste dagen en zo. Weet je wel, echt heel
leuk.
Gentleman, leuk, ja. En toen, eind van de week, zei hij, ga je mee met kerst? Mijn moeder vindt het allemaal leuk. Dus met 25 man ook, was ook weer in de diepe. Want ze hebben een beetje zo samengesteld gezin. Zijn moeder en stiefvader. En dan al die stiefbroers en zuster ook bij met al die kinderen weer. Dus ja, 25 man denk ik bijna.
Nice. Hey,
en hoe oud zijn jullie? Waren jullie toen? Zijn jullie nu?
5 jaar geleden waren wij 33 en 38.
Ja, dus dat telt misschien ook. Dat je gewoon weet je, fuck it. We gaan niet meer hier een beetje lopen aanklooien. Dit is gewoon leuk. Let's go.
Ja, ja.
Het is ook een lekker
zeker
gevoel. Hè?
Ik heb daarvoor zoveel gezien, uiteraard. En een aantal relaties gehad. En iedere keer dat je toch denkt, nee, dit wordt het niet. Dit is het niet. En op een gegeven moment weet je het gewoon. Ik wist het eigenlijk al toen ik hem aan telefoon had op die donderdagavond, die eerste keer dat ik hem belde. Ik dacht, ja, dit is my guy.
Yes.
En toen reed ik dat weekend ook door Nijmegen. Hij komt toevallig dus ook uit Nijmegen. Oh. Hè, omdat daar hockeyden we vroeger allebei.
Ja.
En dacht ik, oh ja, dat is ook leuk. En ik reed daar over de Kwakkenberg, zo'n wijk in Nijmegen. En hij wist daar ook alles. En we hadden meteen gewoon allerlei raakvlakken. Ja, en toen mocht hij de week daarna ook naar mijn ouders mee. Maar mijn vader zei wel eerst van, ja, is dit nou weer zo eentje die het niet wordt? En mijn zusje moest namelijk even eerst checken in Amsterdam in een kroegje van, hey, is dit wel echt een goede gast? Kan die wel mee naar kerst dat hij niet daarna weer klaar is, weet je wel? Maar nee, dat was meteen raak eigenlijk.
Ja.
En na 4 maanden wonen we samen, of 3. Ja.
Ja, dat horen we wel eens vaker. Dat dan, als je wat volwassener bent, wat beter weet wat je wil, dat allerlei zaken in het leven wat meer met spijkers met koppen worden gedaan dan. Hè?
Zoiets, ja. Ja.
Ging dat ook voor gesprekken over kinderen krijgen?
Zeker,
en zo?
Zeker, ja. Ja. Want toen zo'n 1,5 jaar nadat we elkaar ontmoet hadden, toen begon ik daar een beetje over. Ik was toen net 35, geloof ik, geworden. En ik zei, hey, hoe denk jij daarover, kinderen en wanneer? En ja, leek hem hartstikke leuk, dat sowieso.
Hoe vond je dat om die vraag te stellen? Was dat voor jou een spannend thema?
Nee,
hoe
helemaal
stond je daarin?
Nee, helemaal niet. Maar ik dacht, nou, laten we wel een keertje concreter over worden. En niet nog een paar jaar voordat we hier überhaupt over beginnen. Want het voelde goed. En laten we even kijken waar we daar allebei, hoe we daar allebei in staan op de tijdlijn, zeg maar. En hij had toen een beetje, maar dat is misschien een beetje mannen eigen, dat je dan denkt, alle tijd, hè, dat hebben ze ook
niet. Ja, jij wel.
Ja, en, maar ook, hè, we gaan gewoon nu eerst maar eens nog even samenwonen. En dan gaan we op een gegeven moment kopen samen. En dan ga ik je ten huwelijk vragen. En dan gaan we een keer trouwen.
Dat is goed, maar wel allemaal tegelijk.
Ja, ja, en dan gaan we, ik dacht, nou, tegen die tijd ben ik 40.
Ja.
Laten we het even omdraaien. Laten we eerst voor een kind gaan. En dan kunnen we altijd nog trouwen. En het kan allemaal tegelijk. Dat vond ik ook prima. Maar ik dacht, misschien moeten we dat kindertraject al wel vast in gang gaan zetten. Want
ja,
ik hoorde
verstandig
ook om me heen dat even kon duren. Ik had er nog vrij weinig kaas van gegeten. Ik wist niet eens hoe het werkte met ovuleren. Wanneer je nou vruchtbaar was en zo. Geen idee. Dus ik was er totaal nog niet in die zin mee bezig. Maar wel dat ik dacht, ik wil het. Hij is wordt de vader van mijn kinderen. Laten we dit maar gewoon gaan beginnen.
En wat zei hij erover?
Oké, een soort van, maar wel rustig aan en pas over een jaar dan. Dus niet nu. Maar hij had ook niet het idee, hè, dat je dan, ik dacht wel, dan kan het ook nog even duren voordat je zwanger bent. Dat
dus
idee
jij
had hij niet.
Wel met de pil en alles?
Nou, ook pas omdat hij dat nog niet helemaal voor zich zag, na 1,5 jaar ongeveer. En toen nog ruim 1,5 jaar, 3/4 jaar duurde het voordat ik zwanger raakte. Dus voor mij duurde het op een gegeven moment lang. Dus zo'n jaartje na dat gesprek, toen ben ik op een gegeven moment ook wel heel goed in de gaten gaan houden met ovulatietest. Ik ben zelfs al even naar de huisarts gestapt van werkt het allemaal wel bij mij? En ik wilde zelfs al heel graag een traject in een ziekenhuis. Het OVG werden we heen gestuurd, maar ik hoorde van mijn, ik had bij mijn fysio dame die ook haptonomie deed, die zei van nee, je moet naar België. Je bent 35, bijna 36, jij moet naar België, want daar zijn ze beter en sneller.
Full on.
Ah. Ja, dus ik had daar een dame gehoord die dan heel goed was, die in Leuven.
Ja.
Jullie kennen haar vast.
Hoe heet ze ook alweer?
Ja, ik weet
is
wie je
die
bedoelt.
Is die van Sofientje ook? Van,
ja. Ja, die. Ja.
Oh ja, die hele strenge vrouw.
Nou ja, daar zijn vrienden van ons ook geweest.
Ja, ja. Ze maakt kinderen.
Ze vond het niet zo gezellig.
Nee, het is geen leuke vrouw. Nee, het is een hele beruchte, bekende vrouw.
Ja,
maar
ja.
Ze
ik kon er snel
wel
terecht.
Ja,
het was
precies
allemaal bam, bam, bam. En ik hoorde echt van mensen die al jaren bezig waren met een traject in Nederland. En die gaan naar België. Oh ja, maar op deze manier kan je ook niet zwanger raken. Want er zit helemaal iets fout met je eileider.
Ja, ze doen het in Nederland. In Nederland hebben ze minder onderzoeken, minder uitgebreide onderzoeken en in België gaan ze je helemaal strippen.
Ja,
ja.
Dus, en dan ben je meteen zwanger. Zo vaak gaat het, zeg maar. Vaak gaat het zo.
Ja.
Dus
ik heel even terug. Je was 35, je wilde graag een kindje. Na 1,5 jaar stopte je met de pil. Toen lukte het na 1,5 jaar niet. Jij ging best wel snel.
Ja, dat was
door
augustus. Ja, maar zo ben ik een beetje. Ik ben heel ongeduldig.
Okay. Ja, gewoon. Heel. Je wilde gewoon.
Ja, ik kreeg al een beetje zo'n idee. Ja. Ik dacht, oké.
Ja, en vooral dat je dan denkt, werkt het wel? Ik ben al, dat slaat natuurlijk misschien nergens op.
Ja.
En je moet minimaal een jaar wachten, heb ik gehoord, om überhaupt dan naar een huisarts te mogen stappen.
Ik vind het ook wel realistisch maar, van je. Ik vind het ook wel dat ik denk, ja, nou goed, als jij je er niet veilig bij voelt, dat het misschien natuurlijk gaat. Ik wil gewoon weten wat mijn lichaam doet.
Ja, ja. En ik ben nog nooit zwanger geweest, zeg maar, per ongeluk door vroeger vriendje of iets. Nee, ik ben dus werkt
je wist
überhaupt
niet.
Wel.
Je wist niet.
Of ik zwanger kon worden. Ja, geen idee.
Wat ging daar mentaal aan vooraf dan? Want inderdaad, wat jij zegt, Rolien, al die stappen gelijk zetten. Wat dacht je daarbij dan? Was je daar, hoe was je daar bezig?
Nou, ik dacht, laten we dat gewoon in ieder geval even checken. Of ik
gewoon dat willen weten.
Wel zwanger kan worden. En ook of het zaad van mijn vriend wel goed is. Dat soort dingen wilde ik gewoon even checken. En ik dacht, wat er alvast gecheckt kan worden, hè, dan kan je dat in ieder geval uitsluiten en loslaten. En dan hoef je daar ook geen zorgen over te maken. En stress schijnt ook niet goed te zijn. Dus nou zo. En dus was geloof ik augustus dat ik uiteindelijk met de anticonceptie stopte. En in januari of zo dat ik echt wel een beetje mijn best ging doen. Van nou, en die ovulatietesten erbij pakte. En ik geloof dat ik in februari, maart of zo naar de huisarts ben gegaan. Zei ik, ja, ik ben al een jaar bezig. Beetje aangedikt. Ze had ook niet helemaal door. Ze had ook wel een beetje door, geloof ik. Maar uiteindelijk toch dus die verwijzingen gekregen. Of tenminste naar het OVG. Zelf zat ik dus in dat traject richting België meer. Ik heb ze beide al heb ik dus contact mee gehad.
België is wel zelf betalen.
Ja, maar dat maakte me niet uit.
Nee, maar je had de middelen dus ook om te zeggen van nou, ik zet alles in.
Ja.
Ja, want het is niet om even, vind ik wel thuis. Het kost ook best wel wat geld.
Ja, en ook tijd. Want ja, in Nederland kost het al tijd. Maar als je even op en neer moet naar België.
Ja.
Ja,
en het is niet één keer op en neer.
Nee. Nee, alleen voor die vooronderzoeken al. Precies. Natuurlijk en zo.
Ja.
Maar goed.
En ook even, dit hoeft niet op deze manier. Hè?
Nee.
Ik hoor veel van mensen, en nou goed, wij waren zelf ook deze mensen, die zeiden, we zijn al een jaar bezig. Maar ja, dat was ook een beetje aan af, zeg maar, voor een tweede. Maar het hoeft natuurlijk niet
nee,
per
maar
se,
het ligt
hè?
Ook misschien wel aan je leeftijd. Hè? Als jij daarom, 29 bent, dan zou ik echt zeggen, neem dat jaar, anderhalf jaar.
Maar goed, maar wij moeten hier geen advies over geven
nee,
trouwens.
Nee, dat vind ik ook.
Lekker
dat is
niet
echt,
doen. Voel zelf maar in je lichaam.
Vind ik ook. Doe dat helemaal. Maar het is goed om te weten, jullie hadden de middelen. Je wilde dat graag. Je ging go.
Ja, ieder persoon is er anders in natuurlijk. Maar inderdaad. En toen hebben we dus wat testen gedaan. Bij mij werd er geloof ik een bloedtest gedaan. En
een echo.
Ja, nee, een echo heb ik nog niet eens gehad, geloof ik. Maar dat ik zou dus getest worden, maar dat duurde ook heel lang. Oh ja, dat was het ook. Die wachtlijst voor het OVG was ook mega lang om dat allemaal te testen. En een van de eerste stappen was ook het zaad van mijn vriend inleveren. Nou, dat was ook nog grappig trouwens.
Oh, vertel. Vond hij dat leuk om te
doen? Ik kan erover meepraten.
Je kan, ja. Nee, ja, je kan dan kiezen hè, of je dat dan inlevert in het ziekenhuis zelf. OVG Oost. Of dat je dat thuis doet en het dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis toe brengt. Hij zegt, ja, ik ga dat toch niet daar in het ziekenhuis lopen doen. Dus dan maar thuis. Maar ja, dat was dan zo 's ochtends. Terwijl ik het ontbijt aan het maken was, hij in de badkamer zegt, oh, dat is zo lastig. En toen met dat potje, zo snel mogelijk. Wij woonden toen in West. Door de spits in de ochtend, moest 's ochtends voor zijn werk allemaal naar Oost met de auto. En er staat een laden losse vrachtwagen voor je. Op een gegeven moment ik uit die auto gestapt naar die vrachtwagenchauffeur. Er moet hier iets heel belangrijks gebeuren. Wij moeten er nu langs. Nou, mevrouwtje, even rustig aan. Ze moest eens weten waar we bezig waren, welke missie we hadden. Maar goed, OVG Oost is gered en ze zaten
gezegd
goed.
Trouwens? Van,
nee,
oh.
Ja, nee. Maar
het zou mooi zijn. Mooi
er zit
toch
sperma hier in mijn tas.
Ik heb zaad bij me. Wij moeten ook laden en lossen. Ja,
precies. Zijn zaad was goed. Alles was goed. En we zaten dus in het traject. En ik denk dat ik daardoor misschien ook iets los heb gelaten. Ja. Letterlijk of zo. Want een maand later bleek ik zwanger. Ja.
Hey.
Een paar dagen voor Koningsdag toen.
Oh.
Ja. Ja.
En voelde je het direct? Wist je het?
Ik had haring in mijn droom. Dat droomde ik. En dat is toch iets, ja, dat is toch raar. Ik droom nooit over haring.
Nee, dat is ook zo specifiek.
Ja. Heel raar, toch?
Ja, dat is wel raar. Maar ging je het dan zo eten met van die uitjes?
Nee,
en zo?
Ja, er kwam gewoon een haring voorbij. Oh. Maar ik weet het niet meer. Nee, ik ging het niet eten of zo. Het was gewoon in mijn droom. Maar ik weet heel goed dat ik een haring... Ik zei nog tegen mijn vriend, ik droomde over haring. En een paar dagen, iets later, was ik dus zwanger. Ja, het is echt heel vaag.
Mooi.
Ja, maar dat is iets wat we toch niet mogen eten. Er zijn ook meerdere dingen over. Ja.
Nou, verhalen. Mensen krijgen
tijdens de zwangerschap.
Sommige mensen krijgen juist heel erg zo'n haring craving. Ja. Met zuur.
Ja, of juist je smaak helemaal niet, toch?
Echt, we zitten hier allemaal soort van te vertrekken met ons gezicht.
Nee, hebben jullie het op haring?
Nee.
Nee, joh.
Nee. Nee,
ja, ik wel. Ik vind
ja,
het heerlijk.
Normaal wel, maar dan dus toen niet.
Nou, in de zwangerschap ook wel, maar ik hoorde dat het niet mocht. Maar ik had het gewoon in mijn droom. En toen bleek ik zwanger.
Ja. Ja.
Dus jij hebt gewoon heel raar. Een soort voorteken beleefd.
Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik. Ah. Ja.
Oké, okay. En hoe voelde je?
Ja, goed. En toen ik erachter kwam, die ochtend, mijn vriend zou gaan golven met een vriend. En ik dacht, ja, ik ben nog niet ongesteld. En volgens mij had ik het ongeveer gisteren moeten worden. Ik dacht, ja, dit zal toch niet. En toen ik zei, ga toch even een testje doen. Nou, helemaal door het dolle.
Ja?
Ja, ik zei, kom naar die badkamer. En hij, nou, samen helemaal het uitgegild.
Oh, geweldig.
Ja, ja, dat was wel echt een fantastisch moment. En ja. We wilden toen ook niet meer wachten met vertellen. Meteen moest iedereen het weten. Ja. In ieder geval onze familie.
Niet op Instagram al.
Nee, hey, dat niet. Nee, dat nog even niet. Maar diezelfde dag zijn we samen naar mijn ouders gereden. Mijn vriend ging golven eerst ochtends met een vriend. Die heeft het ook meteen verteld. De volgende dag naar de schoonouders. Ja. Dus,
en lekker België afgebeld en alle onderzoeken en zo.
Ja. Nou, we hebben nog wel even gewacht uiteraard. Zo ben ik natuurlijk ook. Totdat het allemaal goed was. De eerste echo's. We hadden nog die week daarna had ik heel erg buikpijn. En ook wat bloedingen. Dat je denkt, oh, is het verkeerd?
Mm-hmm.
En toen kreeg ik een hele vroege echo of het niet buitenbaarmoedelijk was. Maar dat was allemaal niet zo.
Oh, waar komt zo'n bloeding dan van? Weet je dat?
Geen idee.
En jij, Aline, wat denk
je? Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan gewoon een innestelingsbloeding zijn. Zoiets. Of dat je baarmoedermond geraakt is. Kan zelfs zou het nog een vanishing twin kunnen zijn of zo.
Oh ja, ja.
Ja, maar alles was toen goed.
Het zat goed.
Ja, ik geloof dat we best wel laat pas zelfs verteld hebben op Instagram. Ik denk tegen de 20 weken pas zelfs.
Ja, lekker
toch? Ik vind dat wij hadden dat ook hoor. Met 32 weken of zo pas dacht, ja, dat is toch niet van jullie. Het is van mij, terwijl, ja... Op zich preachen we nu alles over zwangerschappen. Zijn we zo open over alles. Maar op dat moment voelde dat helemaal niet alsof ik dat heel erg graag wilde delen of zo.
Nee. Nou ja, dat is wat jij ook doet in jouw verhaal. Als je het op gevoel doet en het dan wil, ja, dan moet je dat doen natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar niet omdat je denkt dat dat moet door de maatschappij of zo. Nee.
Deed jij dat ook?
Ik weet het echt niet meer.
Nee, maar toen was je ook nog niet zo Instagram... Minded. Gelukkig. Toen was het leven nog mooi.
Ja, sowieso met Jesse was er geen Instagram. Dus toen had ik hives. Ja, had ik een banaantje bij hem gezet. Nee. Ik
banaantje
heb
raak geschoten.
Nee. Ja, precies. Nee. Ik weet het niet. Het is de andere 6 jaar geleden, weet ik ook niet meer zo. Volgens mij ook 20 weken. Maar ik was wel mega trots. Ik geloof wel dat ik daarna veel ging delen, hoor. En ik herken ook meteen, ik ging het ook aan iedereen vertellen. Eén dag zwanger, iedereen wist het.
Ja, iedereen, ja.
Ja.
Ja, want maar ik ben ook zo. Als het dan niet goed zou zijn, wil ik het ook met iedereen delen.
Ja.
Wil je gewoon gedragen mensen, worden, ja.
Ja, maar er zijn ook mensen die volgens mij het liever dan niet delen.
Ja,
nou, wij hadden het ook gedeeld.
Ja, ik herken wat je zegt, hoor. Ja.
Wij hadden het ook gedeeld, omdat je inderdaad met de gedachte... ja, als het niet goed gaat, wil je het ook delen. En dan gaat het niet goed. En wij hebben al voor Kobe ook een miskraam gehad. Dan gaat het niet goed. Dan denk ik wel, ja, kut. Moet ik al die mensen gaan vertellen, terwijl ik me gewoon helemaal kut voel?
Ja,
moet ik bellen? En zo, ja, dat kan ik ook niet. René moet bellen.
En waarom is dat? Omdat je geen medelijden wil dan of zo?
Gewoon verdrietig in mijn eentje zijn. Ik ben sowieso, kan ik heel erg kluizenaren. En zeker als ik me rot voel. En ja, dan moet je gewoon ieder... Ja, mam, het is niet goed, weet je wel. Weer mijn verdriet delen. Ons verdriet, sorry René.
Nee,
maar ook hun verdriet voelen. En dan... Oh, het is gewoon het is best wel intens.
Ja.
Ja.
Oh, en natuurlijk ging je het uiteindelijk sowieso wel delen. Ik bedoel, anders zou ik zeggen, ja, ik was zwanger en niet goed. Maar ja, ik vond het ook wel weer intens. Ik zou het niet anders doen. Ik zou het wel direct dezelfde dag nog zeggen als ik zwanger zou zijn.
Ja, nee, bij Flint, die bij 15 weken... wegging. Ik weet nog steeds niet hoe je dat moet zeggen. Maar daar hadden we met vrienden wel veel over gehad. En achteraf ook, dus toen het niet goed ging, ook veel over kunnen hebben. En dat vond ik dan uiteindelijk wel heel erg fijn om
ik denk
het
dat
over
je het
kunnen hebben.
Kan verwerken op die manier.
Het helpt wel, ja.
Ja, ik denk het ook. Dat het wel echt heel fijn is als je deelt. Maar ja, jij hebt René die dat voor je doet dan. Ja. En jij zit er gewoon naast. Nou, is ook heerlijk. Oh. Hey, terug naar jou. Ja. 20 weken echo. Jij voelde je zwanger. Iedereen vertelt. Ging goed.
Ja.
Eerste hartje was mooi.
Ja. Ja. Ja, alles ging goed.
Cravings?
Cornflakes.
Oh, lekker.
Ja. Lekker, ja.
Cornflakes met melk. Ja, ja, ik was sowieso heel erg van de melk.
Die ken ik, van hier naast mij.
Ja, maar echt midden in de nacht, hè. Soms om 4 uur 's nachts, cornflakes met melk. Op een gegeven moment kwamen er chocopops bij.
Oh ja.
Met melk.
Ging dat ook doen in de nacht gewoon?
Ja.
Tuurlijk.
En dan even
toch wakker.
Friends kijken of
ja.
zo.
Ja, en soms had ik ook geen zin in het avondeten en rookte het gewoon niet zo lekker. Ik ben nooit echt misselijk geweest, gelukkig. Maar ik had soms gewoon niet zo zin in bepaalde dingen. Stampotten bijvoorbeeld vond ik ineens heel heftig, terwijl ik dat normaal super lekker vind in de winter. Maar nee, dan nam ik 's avonds liever een bakje cornflakes met melk. En in de ochtend sowieso standaard. En dan vaak daarna nog ontbijt. Gewoon normaal ontbijt of zo. Een boterham.
Ja,
maar
het vult natuurlijk helemaal niet.
Nee, en dan soms was het 6, 7 uur 's ochtends, maar ook wel eens midden in de nacht al.
Ja, leuk. Mooi
en
beeld.
De 20 weken echo, die was ook...
Alles goed, ja. Niptest, ja. De geslachtsecho, die hebben wij 2 keer bij Jacqueline gedaan. Hoe heet het ook alweer? In Laren zit ze nu. Maar
want je woont hier nog in Amsterdam?
Ja, ja. Ja, we wonen in Amsterdam.
Dus, nog steeds, toch?
Ja, ja, ja. 2 jaar geleden, iets minder dan 2 jaar geleden, maar in ieder geval een week na mijn bevalling verhuisd. Maar dat kan ik zo nog wel meer over vertellen.
Ja, okay. Heel goed. Die 20 weken, die was goed. Oh nee, ja,
die geslachtsecho. Dat was nog wel even een dingetje. Want ik bedoel, ik ben hartstikke blij nu met mijn kinderen. Ik heb er inmiddels dus 2. Maar ja. Ik kom zelf uit een gezin van 4 meisjes. De oudste ben ik van 4. En toen kreeg ik ineens te horen dat een jongetje werd. Terwijl ik had altijd gedacht, ik krijg ook alleen maar meisjes. Ik kende alleen maar meisjes. Ah. Ik dacht, nou.
Dat klopte niet helemaal in jouw beeld of zo.
Dus daar heb ik echt wel even moeten schakelen.
Ja.
Terwijl ik vind dat echt heel erg dat ik dat moet zeggen. Maar
daar ik herken dit 100%. Ja.
Ze hebben 3 jongens.
Ja. En ik vind ook dat daar hebben we het al vaker over gehad. Daar mag echt wel een beetje verdriet op liggen. Het is niet. Het is een mens. En het is gezond.
Ja.
En het is goed. Maar je hebt gewoon een beeld.
Ja.
En dat beeld moet gewoon even soms bijgeschakeld worden. Ja. En dat is niet erg.
Nee.
En ik bedoel, dingen zijn al veel meer fluïde dan vroeger. Ik heb mijn kinderen allemaal met poppen laten spelen. En de middelste gelukkig heeft nu ook oorbellen. En dat is een jongen. En daar ben ik heel blij mee. Ik bedoel, het maakt niet uit. Het is niet jongetjes of meisjes. Maar ik ben ook een meisje. En ik heb mijn moeder. En ik heb altijd gedacht dat in die lijn krijg ik een dochter.
Ja.
En dat is een andere lijn die je doorgeeft dan een jongetje.
Ja. Ja.
Which is nogmaals niet erg, maar het is even schakelen. Ja,
ja. Ja.
Daar kan best wel even een beetje verdriet op zitten. En dat mag.
Ja, en het was ook wel... Ik schakel dan ook wel weer redelijk snel. Dus het was 's ochtends die echo. En toen had ik meteen een repetitie ging ik in met een gitarist voor een optreden. En eind van de dag... Want ik zei tegen hem ook, ik heb net gehoord dat het een jongetje is. En ik wist gewoon eigenlijk zeker dat het een meisje was. En toen heb ik daar in ieder geval een beetje liedjes gezongen. En eind van die repetitie was het eigenlijk alweer een soort van... Oké, ik krijg een jongen. En toen was ik al wel blij mee. Maar ik was heel even... Ja, toch.
Ja.
Hè? Mannen zijn fantastisch, maar ik moest even schakelen.
Vrouwen zijn beter.
Goed zo.
Nee, ja, maar helder toch? Dat mag je gewoon voelen.
Ja, ja.
Vond je dat zelf ook, dat je dat zo mocht ervaren, even?
Ja. Ja, en ik heb daar later mensen over gelezen die dan daar echt heel lang heel verdrietig om waren. Of dat het zelfs te beïnvloeden is op bepaalde manieren. Ik hoorde ook wel vriendin die bijvoorbeeld huisarts is, die zei... Ja, dan moet je een paar dagen voor je ovulatie, dan heb je meer kans op een meisje. Want dat zijn dan de tragere zwem... Ik weet niet, er zit een thema achter.
Ja, je moet dit eten, je moet dat eten, en, bepaalde diëten, zoutloos. En,
nou ja,
maar kijken nu naar de verloskundige, is dit waar?
Het schijnt dus zo te zijn dat inderdaad het zaad, zeg maar, meisjes iets langzamer zwemmen. Dus en volgens mij ook langer blijven. Maar goed, ja, ik ben geen expert op het gebied van zaad.
Nee, dit is ook fertiliteit, wat natuurlijk gewoon een vak apart is, letterlijk in figuur. Maar
Nee, maar ik was hartstikke blij met mijn zoon.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en alles ging goed. 20 weken echo ging goed. Eigenlijk ging die hele zwangerschap goed. Ja.
Fijn. En hoe hebben jullie je voorbereid? Want er gaat een grote dag komen.
Ja, ja. Ik heb toen nog online even gevraagd van wat zouden jullie aanraden? Nou, de meest uiteenlopende dingen kwamen voorbij. Wij hebben toen ook nog even contact gehad, geloof ik, over jullie cursus. Maar uiteindelijk heeft een vriendin mij zover... Die zei echt, je moet haptonomie doen. En ik zat al bij zo'n fysio die ook haptonomie deed. Dus ik dacht, nou, dan ga ik naar haar toe.
Simpel, ja.
Zij had mij destijds België aangeraden. Nou, was niet meer nodig. Maar ik ben naar haar toe gegaan weer voor de haptonomie. Mijn vriend meegesleurd, zaten we daar een paar keer en...
Even een domme vraag, hoor. Maar,
wat doe je daar?
Ja, wat is haptonomie en wat doe je dan?
Ja, achteraf, die vriendin is iets meer zweverig dan ik. En ik denk ook dat het achteraf iets beter bij haar paste dan bij mij. Ik weet niet of we hebben er uiteindelijk echt geen reet aan gehad, eerlijk gezegd.
Dat vind ik mooi dat je dit zegt.
Ja, ja.
Ja, nou, of dat je eerlijk bent, ja.
Het was ook geen goedkope cursus of zo. En je zit daar best wel wat tijd en...
Maar het gaat toch heel erg over voelen en
ja, hij moet toch gewoon zo achter je zitten en je buik vasthouden. En hij moet je benen leren masseren. Dat was wel fijn. Daar heb ik zeker wat aan gehad. Want ik heb hem iedere avond, dan lag ik op de bank en ik kan niet meer mijn benen
maar goed, masseren. Dit is, toch, dit is toch al het geld waard.
Ja, dus dat heb ik er zeker uitgehaald.
Ja. Maar je had niet echt, je had meer praktische tips willen hebben. Ja, gewoon echt, hoe
ze
gaat
ging,
het
ze
dan?
Ging het geboortekanaal helemaal en je buik en je baarmoeder alles laten zien op plaatjes en hoe het ging en de bevalling, ontsluiting en persen en dingen. En maar dingen die je ook wel een beetje in podcast en filmpjes en dingen hoort.
Tegenwoordig is natuurlijk alles al, ja, als je deze podcast hoort, heb je ook al echt een mega goede voorbereiding.
100%. Ja. Ik luister sowieso naar deze podcast. En vooral datgene wat ik niet wist, wat ik dacht van wat kan ik nou verwachten? En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, yoga, zwangerschapsyoga. Dat is ook lekker, op de zondagochtend vooral. Maar mijn bevalling was gewoon zo horrible dat ik uiteindelijk echt er helemaal niks aan heb gehad op het moment suprême.
Nee, want laten we daar even naartoe gaan.
Eerst even de verwachting. Wat had je? Je had die cursus gedaan, yoga cursus. Wat was de verwachting van jouw zwangerschap?
Van mijn zwangerschap?
Van je bevalling, sorry. Hoe ging jij daarin? Van,
ja, best wel blanco.
Zoutlampjes,
nee,
klassieke muziek.
Nee, dat ook niet. Nee,
nee. Dus wat
nee ook
was
daar,
jou?
Ik ben dus niet zo zweverig. Ik ben best wel een beetje, ik weet niet, misschien heel nuchter ingesteld. Misschien omdat mijn vader, die is arts en die is ook altijd zo... het zit gewoon zo en niet zo. En die vindt alles wat maar een beetje naar het paramedische neigt. Dat denkt hij al, dat is allemaal onzin. Terwijl ik ben niet helemaal zo, maar wel, dat heb ik toch wel meegekregen, denk ik, een deel.
Maar wilde je ziekenhuis, wilde je thuis?
Sowieso ziekenhuis, dus niet, sowieso niet thuis.
Waarom? Wat was daar de overtuiging op?
Ja, omdat mijn vader dus heel erg had gezegd, je moet gewoon medische hulp in de hand, bij de hand kunnen hebben.
En dan even voor de mensen thuis, de verloskundige kan alle medische hulp, zeg maar, mits het een normale, fysiologische geboorte is, kunnen we alles thuis doen.
Ja.
Dus mensen denken wel eens van in het ziekenhuis is het veiliger. Dat is niet zo. Het is even veilig thuis als in het ziekenhuis. Zonder dat het uitmaakt hoor. Ik bedoel, iedereen heeft een gevoel. En je moet vooral bevallen waar jij je goed
voelt.
Juist,
ja, dat is het belangrijkste. Ja.
En natuurlijk, als er medische complicaties zijn, dan beval je in het ziekenhuis. Want dan ben je daar beter af.
Maar goed, als je thuis begint, heb je dan, als het goed is, ook tijd nog voor om dat dan nog te regelen.
Zeker. Ja. Maar dat doen ze ook weer niet altijd. En ik heb ook wel vriendinnen die dan thuis begonnen en uiteindelijk met een spoedkeizersnee of een totaal ruptuur in het ziekenhuis belanden. Ik bedoel, het kan ook.
Nee, natuurlijk.
Ja, het kan alle kanten op.
Als je voor de eerste keer zwanger bent en voor de eerste keer gaat bevallen, bevalt ongeveer 60% iets meer in het ziekenhuis. Dus dat zijn ook de mensen die beginnen thuis en die gaan dan tijdens de geboorte naar het ziekenhuis. Die worden verwezen naar de tweede lijn. En dat is dus heel normaal. En dat is een goede, belangrijke verwachting die je mag hebben. Dat ook al heb je het idee van ik wil misschien thuis of ik wil in het ziekenhuis. Dat het nog steeds alle kanten op kan gaan.
En dat kan in het ziekenhuis natuurlijk ook. Dat kan heel goed beginnen.
Zeker.
En dat kan ook een spoedkeizersnee worden. En we hebben ook verhalen gehoord waarin mensen moesten wachten. Omdat er geen arts aanwezig was, eventjes nog. Dus daar zit natuurlijk heel veel nuance in. Maar jij wist gewoon... Ik snap het ook hoor. Je hebt een vader die medisch onderlegd is. Ja, ik zou dan ook gewoon luisteren naar zo iemand.
Ja, en ik wilde een ruggenprik.
Ja, dat wilde je. Dus
in ieder geval dat ik de kans had op het moment dat het niet zou gaan, dat ik dan een ruggenprik zou kunnen vragen. En die kan je thuis niet krijgen.
Nee, klopt.
Nee, en dat is dus, vind ik, een hele goede beargumentatie om te zeggen, nou, dan ga ik gewoon alvast, of tenminste, je gaat alvast, je start altijd thuis. Je gaat niet bij de eerste WL naar het ziekenhuis, tenzij je daar een medische indicatie voor hebt. Maar het is heel mooi als je al besluit voor jezelf in de zwangerschap van ik wil gewoon heel graag dat, daar ga ik voor.
Ja.
Dus betekent het dat ik al wat eerder tijdens de geboorte bijvoorbeeld naar het ziekenhuis ga. Het is gewoon duidelijk en rustig, fijn voor iedereen.
Ja, nou en ik was al best wel heel erg over tijd. Want ik zou op 27 december... was mijn uitgerekende datum. Nou, ik dacht rond Sinterklaas al begin december, die komt er al aan. Die lag al helemaal goed blijkbaar. En ik had al heel erg voorweeën ook. Tijdens Claudia de Breij, weet ik nog, in Carré was ik toen.
Ja.
Ik weet niet, volgens mij was dat eind november zelfs al. En ik dacht, die is helemaal aan het meedoen en die wil eruit.
Die wou ook Claudia erbij in real life zien.
Ja, nee, maar 6 januari is die pas geboren.
Oh.
Ja, dus echt bijna...
Hoe was dat voor jou om zo lang te wachten voor je gevoel?
Vreselijk. Ja, dat duurde lang.
Ja, want op een gegeven moment heb je de 40 weken bereikt. En er gebeurde de rommelde, een beetje, maar...
Nee, best wel wat inderdaad gerommel en het lag goed. En het was zwaar op een gegeven moment, die laatste weken. En ik dacht, nou, die komt wel. Maar kerst ging er overheen, ging voorbij. En zelfs oud en nieuw en... We zaten maar te wachten. Ja, dat vond ik wel irritant.
Ja.
Maar goed, het ging allemaal goed. Ik bleef gecheckt worden en het zag er maar goed uit. Ik werd gestript, gebeurde niks. Ik werd nog een keer gestript. Nou, en toen, 5 januari...
Toen barst het
begon
los.
Begon er wat te bewegen. Dan kreeg ik de eerste weeën achteraf. Dus toen het was op een 5 januari in de middag ergens. Mijn vader is toen nog meegestrompeld van, ik woonde toen bij de Overtoom in Oud-West, door het Vondelpark naar Verloskundige Zuid op de Willemspark.
Oei.
Met die dikke buik die al 10 dagen over tijd was.
Hoezo zat jij daar?
Hoezo
en verloskundige?
Niet?
Nou, dat is best ver uit de buurt, toch?
Nee.
Nee, de
Willemspark weg.
Je hebt
twee locaties.
Ja, Rolien zat ook bij verloskundige Zuid.
Ja, en daar zat ik later, want ik ben verhuisd.
Oh ja. Okay.
En daar heb ik mijn tweede zwangerschap.
Ik zat bij de Churchillaan.
Churchillaan, heb ik bij de Churchillaan gedaan. Ja, die ken ik ook.
Oh, heel goed.
Maar goed, wij liepen naar die verloskundige praktijk. En ik werd voor de tweede keer gestript. En toen liepen we terug. Mijn ouders waren, of mijn vader was dus bij mij. Het was dus goed om een beetje te bewegen. Want dan kan je misschien wat op gang brengen.
Ja, daarom ging je ook lopen om die reden.
Ja, het was denk ik 1-2 uur 's middags. En toen rond 5 uur 's middags, toen waren mijn ouders nog bij ons. Zaten aan de borrel. Van, wanneer komt dat kind nou een keer? En ik dacht, nou, volgens mij kan het wel eens begonnen zijn hoor, papa, mam. Ik voel al wel wat gerommel in mijn buik. Nou, en dat bleek dus ook zo. Op een gegeven moment gingen mijn ouders naar huis, 6-7. En om 10 uur 's avonds was Ingrid bij ons. En het was zeker begonnen. En ik zei, ik wil graag naar het ziekenhuis. Ik wil in bad. Dat wilde ik. Wij hadden thuis alleen een douche, dus ik kon sowieso niet in bad. Dus ik heb eerst een uurtje, we zijn het OVG West gegaan. En in zo'n bad gelegen. En dan ben je nog niet in de medische gang. Hè? Dan zit je op de, hoe heet
bevalcentrum.
Ja, en dat ging allemaal prima. Totdat ik dacht, oeh, die weeën worden zo heftig. Ik wil toch verdoving of iets van medische. Ja.
Had je dat van tevoren al een beetje kenbaar gemaakt? Ja. Wat een beetje je plan was?
Ja. Maar ik dacht ook, laat het me een beetje overkomen. En dan ga ik gewoon kijken. Want de een kon het dus blijkbaar, hoorde ik ook, zonder iets van pijnstilling. En ik dacht, nou, misschien ga ik gelijk er zo doorheen. En komt het allemaal goed. Vloept dat kind eruit. En misschien wordt het wel vreselijk. En moet ik een ruggenprik. En ergens daartussen zal het allemaal zitten.
Ja.
Ik wilde weer door die vriendin die ook haptonomie had aangeraden. Die had ook een morfinepompje gehad. Dus ik zei, doe mij dat ook maar. Die remifentanil heet dat, hè?
Ja.
Maar dat duurde even.
Wanneer je het kreeg?
Voor ik dat kreeg, ja. Dat duurde best wel heel erg lang. Want
hoe ver zat jij nu qua waar ongeveer in de geboorte?
Qua ontsluiting, ik denk dat ik op 2-3 centimeter zat.
En dat noemen ze dan de latente fase van de geboorte.
Ja. Maar helemaal 100% weet ik het ook niet meer. Maar dat wel echt nog aan het begin.
Ja, dat is meestal niet het moment dat je een zo'n morfine infuus kan krijgen. Zo'n remifentanil. Dat geven we meestal pas vanaf zo'n 6 centimeter ontsluiting. Want als je dat nou heel erg in het begin van de geboorte doet, dan is de uitwerking, zeg maar, ben je ongeveer 7 centimeter en dan is het niet meer voldoende. En dan moet je alsnog andere
pijnstelling. Nou, dat is tegen mij ook niet gezegd op dat moment.
Nee, maar als
Ingrid was er toen nog bij en die heeft mij toen wel ook alvast aan die CTG-dingen gelegd en zo. Want er waren nog geen artsen of mensen die dat konden toedienen, anesthesist, dat was er allemaal niet. Ik weet niet wie dat allemaal, wie daarbij moest zijn, maar het kwam pas rond 3 uur 's nachts. Dus eigenlijk van 11, 12 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts, dat omgegeven moment hield ik het niet meer.
En wat en dan, hield je niet meer?
Nou, ik vond die weeën gewoon te heftig. En ik kon toen niet in die haptomie ademing komen. Waarom ik allemaal geleerd had. Nee, echt niet.
Ik kan me ook heel goed voorstellen als je om 11 uur besluit, ik wil voor pijnstilling. Dan is jouw knop om, ik wil pijnstilling. En dat wil je dan het liefst zo snel mogelijk. Ja. Nou, je krijgt dan altijd nog een hartfilmpje om te kijken hoe de conditie van de baby is.
Ja.
En als dat goed is, dan krijg je pas pijnstilling. En soms kan het inderdaad eventjes duren. Maar ga dan maar weer je mindset terugdraaien.
Om
want dan moet je weer
zo'n wee en het werd maar heftiger. Ik kon het niet meer aan.
Ja.
Nee, en ja, dat misschien kan ik dat dan niet goed, maar ik zette ook tegen mijn vriend weer dat je moet in mijn benen moest ik knijpen en om dat af te leiden van de pijn, maar ik kwam daar helemaal niet in. Dat was echt.
Maar had het jou geholpen als jij had geweten vooraf van oké, je hebt nu 2-3 centimeter.
Je moet het niet doen. Ja.
Precies, pijnstilling krijg je pas bij 5, 6, 7.
Ja, die je dan. Dat is remifentanyl.
Ja. Dus je
iets
moet hier nog
dan
heel even doorheen. Ja, of, had het jou
of,
geholpen?
Ja, zeker. Ja, of had gezegd tegen mij, want een ruggenprik was ook een optie. Had gezegd, ga echt voor die ruggenprik, want je moet geen remifentanyl nemen.
Ja, misschien
maar ik
was
wist
de
dat zelf ook niet,
niet
zo goed. Hè? Ik wist niet wat ik kon verwachten. En dat werd ook niet tegen me gezegd.
Nee, en dat is denk ik daarom heel belangrijk om dit van tevoren dus heel goed uit te zoeken. Ja. Hoe werkt dit? Bespreek het
en
met
wanneer,
je zorgverlener.
Ja.
Wanneer kun je wat doen? Nou, dit leer je natuurlijk ook in een zwangerschapscursus.
Ik wou net zeggen, wordt dit echt helemaal uitgelegd bij een cursus?
Ja, ja, en bij ons bijvoorbeeld, wij hebben heel uitgebreid huiswerk of cursusmateriaal. En daar staat ook alles nog eens in beschreven. Wat zijn de voor- en nadelen? Ja. Wanneer kan je iets wel? Wanneer kan je iets niet doen? Maar als je dit dus in de zwangerschap al bedenkt, dan kun je dit dus bespreken.
Zeker, ja.
En dan is het ook wat duidelijker. En ik kan me ook voorstellen, want Ingrid is echt een van de beste verloskundigen die ik ken. Die kan heel goed met dit soort dingen omgaan. Dus ik denk dat het misschien gewoon heel erg druk is geweest in het ziekenhuis.
Dat was het dus ook. Ik ben achteraf dus best wel een beetje de dupe geweest van onderbezetting.
Ja.
En daar kan uiteindelijk niemand wat aan doen. Zo is het.
Zo
nou,
is
eenmaal
het op
in Nederland. Mijn zusje, woont
in
Amsterdam. Mijn zusje woont op het moment in Duitsland, in Düsseldorf. Voor 2 jaartjes. En die is vorig jaar bevallen van haar tweede. En ze zei, dat gaat zo anders dan in Nederland.
Oh ja?
Ja, joh, daar word je al weken van tevoren allemaal bij dat ziekenhuis. Alle checks die je bij ons op het Normaal Supreme moet krijgen, die krijg je daar gewoon al lekker een paar weken van tevoren. Dus al die, weet je, want ik moest dan op een gegeven moment nog, weet je dat je deze risico's allemaal loopt?
Ja.
Weet je, en dat wordt dan allemaal voorgelezen. Ik denk, geef het gewoon!
Dus terwijl jij in pijn zat, werd dat met je doorgenomen.
Oh, ik kon dat niet aan. Ik kon die mensen wel schieten op het moment.
Ja, ja. Dat is dus ook weer de reden dat je dit van tevoren moet weten, want dan weet je het al en dan kun je dat ook zeggen. En de verpleegkundige gaat het nog een keer zeggen, de anesthesist gaat het nog een keer zeggen, want dat is, je moet zeker weten dat je kiest voor medicatie, omdat het dus risico's met
zich
meeneemt.
Ja, maar ik wist wel ik wist wat de risico's waren, maar ik dacht, ik heb gewoon nu, het doet pijn, ik moet dat
ik
nu
moet
hebben.
Het,
ja.
Ja, dus gewoon wat meer communicatie, wat meer informatie.
Ja, mij was natuurlijk de eerste, ik weet het niet. Ja. Goed, het duurde lang en uiteindelijk had ik het en werkte het niet.
De prik?
Nou, het werkte wel.
Of het pompje.
De pompje, het werkte wel, maar mijn weeën zakte af. Dat is ook bij 1 op de zoveel vrouwen.
Is gewoon een risico van, kijk, dat is het. Ga je de ene, kijk, wil je pijnstilling, kies je daarvoor, dan dat is een super krachtige keuze, vind ik. Of niet of wel, maar als je het nodig hebt en dan kies je ervoor, dan kies dan ook voor de risico's die daarbij horen. En dat is inderdaad dat je meer kans hebt op een kunstverlossing, omdat je weeën minder worden, omdat je bijvoorbeeld niet goed kan persen, je kan koorts krijgen. Er zijn dus risico's aan. En dat is ook wat ze je dus zo vaak gaan zeggen, weet je zeker maar inderdaad, in dit geval, het helpt dus wel voor de pijn enerzijds. Maar ja, dan kan er dus wel iets anders bij komen.
Ja. Het klonk bij haar namelijk wel toen zij het vertelde. Zo van, dan heb je, je drukt zelf dat pompje. Dus je kan een beetje de pijn wegnemen. Je onderdrukt het een beetje, maar je voelt nog wel wat. En je hoeft niet die ruggenprik, wat nog meer een ingreep is. En dit is een beetje zo tussen. Nou, zo had ik het een beetje begrepen. En ik dacht, dat is wel
dat klinkt
lekker.
Goed.
Klinkt als een mooie middenmoot.
Ja.
Achteraf had ik gewoon wel een ruggenprik moeten vragen. En mijn weeën zwakten dus af van de morfine. En die weeën moesten weer terug. Dus ik moest aan de weeënopwekkers. en de morfine moest worden uitgezet dan wel tot nihil worden teruggebracht. Dus en daardoor kreeg ik natuurlijk weer nog meer pijn dan ik voorheen al had. Want ik was al inmiddels een centimeter verder of zo. En de pijn was heftiger geworden doordat je die opwekkers erbij kreeg. En de remifentanil was uitgezet. Dus toen dacht ik echt, nou, ik ga dood. Ik was gewoon. en ik had ook volgens mij een weeënstorm, gewoon urenlang. En er was niemand. En dat vond ik misschien nog wel het ergste. Er was niemand. Want Ingrid was inmiddels weg, want ik was overgedragen. Ik was medisch geworden. Maar er was ook geen verloskundig van het OVG, want er was onderbezetting. Er waren blijkbaar een paar spoedjes op de gang in dat OVG van dames die misschien wel aan het half doodgaan waren. En die hadden dan voorrang op mij die alleen maar pijn aan het lijden was.
Ingewikkeld, hè?
Ja.
Want ik gun iedere vrouw gewoon echt. En daarom vind ik het zo belangrijk dat je je partner ook gewoon klaarstoomt. Van, hey, jij bent mijn support. Jij moet mij helpen. Jezelf zo klaarstoomt.
Nou,
ja.
Die zat maar in mijn benen te knijpen. En overal te knijpen. Ik zei, harder, harder, harder. Ik kan niet meer. En ik heb mezelf ook dus helemaal in die tijd opengekrapt en gebeten. Omdat ik helemaal gewoon...
Jij moest iets.
Ik wilde alleen maar dood. En er was zat één zo'n schaap naast me. Want ik vond het echt een heel irritant meisje ook op dat moment. Het was gewoon blijkbaar een jong meisje, een stagiair. Die een soort van over was. Zo voelde het voor mij. Ja. Van nou, ga jij dan maar bij die vrouw zitten die daar aan het schreeuwen is. En die zat daar maar een beetje. En voor mijn gevoel, ze zal vast wel allerlei goede dingen hebben gedaan. Maar voor mij... Het hielp niet. Ik zeg, ga iemand halen die nu een ruggenprik kan zetten. Ik moet nu... Weet je wel, aan de gebeurde niks. En mijn vriend zat ook maar in paniek een beetje naast. Die wist ook niet meer wat hij moest doen. En dit duurde dus nog van 3-4 uur 's nachts tot 8-9 uur 's ochtends.
Jeetje, dat is lang, hè? Ja.
En dan zit je daar uren. Maar.
Ik zei, ik wil dood. Maak mijn kind maar dood. Maak mijn kind, het maakt me niet uit. Snij me open. Ik dat alleen maar. In wat paniek, heftig. paniek.
Dus jouw hele lichaam.
Trauma.
Ja. Was je in paniek?
Ja.
Weet je.
Trauma. Dat was echt achteraf vreselijk.
Wat verdrietig om te horen.
Ja. Dus dat was mijn tot dat moment. Eigenlijk tot 8-9 uur 's ochtends, want er was dus ook niemand. Blijkbaar is toen in de hele vroege ochtend zijn er wat kinderen geboren en ging er wat spoed bij anderen af. En toen kwam er iemand naar mij toe. Mevrouw, ik hoorde dat u om een ruggenprik had gevraagd. En ik dacht, ik kan jou ook wel schieten. Ik kan iedereen, ik was alleen maar boos op iedereen op dat moment.
Snap
en
ik
zei, dat klopt. Maar dat was een uurtje of zes geleden. Dan gaan we eens even kijken hoe het met je ontsluiting gaat. Oh, dat is al 8 tot 9 centimeter. Nou, daar was ik inderdaad doorheen gegaan. Ja, dat kan nu niet meer. En dat begrijp ik ook achteraf. Maar dat was gewoon voor mij heel erg.
Ja, dat snap ik.
Ja, want je voelt je ook gewoon niet echt gezien, toch? Ik bedoel, je voelt je alsof je ergens achter in een kamertje...
En als dan Ingrid er achteraf dus nog wel was geweest, had die kunnen zeggen, kom op en jij.
Ja, zat je mee kunnen
blijf
trekken.
En ja, weet je, er was geen coach. Ja. Er was niemand.
Nee. En dit is je eerste kindje, want als het je derde is, denk ik, dan ga je het ook misschien herkennen van, oh, dan had je misschien zelf durven voelen. Dan had je... Ja. Snap je wat ik bedoel? Je bent ook... zo overgedragen of overgeleverd nog aan de hulp die je nodig hebt bij die eerste.
Ja, en wat ook, kijk, als we kijken naar tevredenheid in terugkijken op de geboorte, is een van de belangrijkste dingen is dat je goede communicatie hebt. Ja. Dat je je gehoord en gesteund voelt.
Ja.
En als je dat hebt en alles gaat niet goed, zeg maar, kijk je er positiever op terug dan wanneer eigenlijk alles goed gaat, maar je voelt je niet gehoord of gezien of goede communicatie. En in jouw geval ben je echt een beetje... Ja, je hebt echt pech gehad. En ik vind
het is
dat
ook
heel
echt pech, inderdaad. Ja, maar het is ook echt inderdaad pech dat het in die nacht gebeurde... Ja. waar het gewoon blijkbaar heel druk was.
Want
ik bedoel,
eigenlijk
kan ook meevallen.
Heb je het heel goed gedaan.
Mega goed.
Ik ben er wel doorheen gegaan.
Ja, het is dus als je dus een beetje gecoacht was... of als je had geweten waar je in zat, hoe ver je was...
Ja.
kun je achteraf zeggen, jezus, eigenlijk prachtige bevalling. Ja. Of tenminste, begin nu. Snap je wat ik bedoel? Het is namelijk heel knap dat je binnen zo'n korte tijd 9 centimeter hebt.
Ja.
Dus, maar ja, als je dat niet hoort van iemand of je weet
je doet het
niet.
Doet het supergoed, kom op. En ook voelt je hoofdje
bent erbij,
dat zou moeilijk van verschillen.
Maar ook weer heel even een klein beetje iets van remifentanil bij. Of opwekkers weg. Want die opwekkers bleven maar aanstaan. Ja. Hè? Die waren ook nog eens zo heftig.
Ja.
Oh, die staan ook wel heel hoog, hoorde ik op een gegeven moment nog. Maar ja... Nee, ja.
Heb jij dit besproken met...
Ja,
ja, ja, ben want, wel heel nieuwsgierig.
Heel goed.
Ja,
uiteindelijk, ik zal dit nog heel even... Ja. Dit was de ontsluitingsfase, de persfase. Daar was wel iemand bij. En dat heb ik uiteindelijk, dat was net zo pijnlijk, maar veel beter ervaren, omdat er gewoon twee dames aan mijn bed ineens zaten. Een verloskundige en een verpleegkundige. Die mij gewoon door dat laatste staartje van die bevalling hebben gesleept.
Ja,
en daardoor
support.
Heb ik het nog even een soort van positief kunnen afsluiten door hun. Ik was echt met hun allebei heel blij. Ja, ja.
Want je voelt op een gegeven moment van de weeën ga je over op persweeën.
Ja, en dat vond ik ook nog vreselijk dat je dat voelde.
Ja,
dat
is een beetje misselijk maken het gevoel.
Nu, ja, ja, en dat je moet poepen en zo, dat gevoel.
Ja.
Nou, maar...
Maar ook, vond je het ook niet even lekker dat je dacht... Oké, nu gaan we in de actie. Nu ga ik dat kind er gewoon uit.
Ja, ja. En ook wel dus echt met die heftige pijn. Maar wel dus doordat zij erbij waren... heb ik het wel goed wel goed ervaren nog. Dat duurde ook nog eens 2 uur. En dat was het ook nog. Ik was natuurlijk doodmoe. Want ik was al de dag ervoor...
2 uur 's middags
gestript.
Ja.
En,
vanaf het Vondelpark teruglopend.
Ik had niet geslapen natuurlijk. Nee. Ik was helemaal kapot gestreden. En dan om 9 uur 's ochtends begon dat persen. En om 11 uur is die pas geboren. Dus nog even 2 uur persen. En op een gegeven moment zei... Fenna was die dame, verloskundige. Die zei... Ik ga, je gaat nog 3 keer persen, was geloof ik, en dan ga ik een knip zetten. Dus ik dacht ook, oh, doe het nu. Want ik dacht ook echt, die knip maakt me niet meer uit. Ik wil dat het kind eruit is.
Ja.
Ja.
En toen was ineens de pijn weg. Toen was die geboren en ja. Dus
het hoofdje kwam, lichaampje kwam.
Ja, dat in 1 keer en placenta meteen ook. En,
hoe was dat voor jou op dat moment?
Ach, gewoon... pijn was weg. Dat dacht ik vooral. Ja. Het was niet eens... ik was nog helemaal niet in de roes met mijn kind. Ik was vooral in de... Oh,
niet meer overleven.
Ja.
Opluchting.
Ik zei, ik wil dit nooit meer. Het was echt een trauma.
Ja. Ja. Echt verdrietig om te horen.
Ja. En ik heb geen postnatale depressie of iets gehad... met betrekking tot mijn kind. Maar de bevalling heb ik echt nog heel veel omgeheld en over gepraat. En vooral de weken daarna... en ook vanuit het ziekenhuis is er op een gegeven moment nog gebeld van hoe heb je het ervaren? Ik zei nou vreselijk. De dag erna zelfs, of de dag zelf van de bevalling, kwam op een gegeven moment de verloskundige die er niet was, nog naar mijn bed. Die wilde met me praten. Ik wilde haar niet zien. Ik dacht, jij was er niet voor mij en nu hoef je er ook niet te zijn. Terwijl, zij kan er echt niks aan doen. Ik begrijp het. Het is gewoon zo'n ziekenhuis wat de capaciteit niet heeft. Maar het is op dat moment kan je dat even niet aan.
Nee.
En de dag erna vroeg ze blijkbaar weer. Want dan moest ze nog een dagje blijven omdat hij zo klein was. Terwijl ik wel bijna 42 weken was. Dag erna wilde ze weer langskomen. Ik dacht, nou oké, als jij erop staat. Ik zat echt met zo'n stalen gezicht. Wat heb je te zeggen? En dat schoot dus echt helemaal niet op. Ik zat nog helemaal daarin, die woede. En uiteindelijk ben ik gebeld.
Ja, wat kwam er op dat moment uit? Kon jij een beetje aangeven dat je woedend was? En werd daar... Want zij had haar voor haar.
Zij ging gewoon medisch uitleggen wat er medisch allemaal is gebeurd. En wat er medisch dus niet kon. En wat er medisch of niet kon. Maar wat er dat ze zo druk was met anderen. En weet ik veel. Ik kon
wat zei jij?
Ja.
Heb ik geen boodschap aan? Kon dat zeggen?
Een beetje zoiets.
Ja.
Ja, kan er niet zoveel mee. Maar oké, prima.
Ja.
Ja. Nee, en toen ben ik zo'n 2 maanden na de bevalling op gesprek geweest met een verloskundig coach. Zij is ook verloskundige in het OVG West, maar ook coach daar. Barbara Norg. Wat een topvrouw. Oh, ik was zo blij met haar gesprek en om echt gehoord te worden. Want dat gevoel had ik wel echt bij haar. Ik voelde wel echt ook meteen, jij bent niet alleen verloskundig, maar ook coach en jij... begrijpt mij of zo. Dat vond ik even heel fijn.
Hoe kwam je aan het gesprek? Was het vanuit het ziekenhuis? Of moest je dat zelf regelen?
Nee, vanuit het ziekenhuis, ja. Want ik werd dus nog gebeld na zorg. Hoe heb je het ervaren? Dat doen ze blijkbaar bijna altijd
wel. Okay.
Ik zei, ik heb het helemaal kut ervaren. Oké, wil je een gesprek? Heel graag. Nou, en bij dat gesprek kon ik aangeven even...
Nice.
Toen was ik even uit die eerste woede, natuurlijk 2 maanden later.
Ja.
En toen heeft zij gezegd, wat vreselijk voor je. Maar weet dat het ook anders kan.
Ja.
En... mocht je hierdoor nooit meer overwegen om een tweede kind te krijgen... om weer zwanger te raken, dat zou echt zo erg en zonde zijn. We kunnen het echt helemaal anders doen. Je kan zelfs, als jij dat wil, kunnen we je inleiden, kunnen we je inplannen met een ruggenprik een tweede keer. We kunnen alles helemaal zorgen dat het gaat zoals jij het wil. Ik dacht, oh, dat klinkt lekker. Oké, nou, dan durf je wel weer zwanger te raken ooit, maar nu nog niet. Maar nog geen half jaar later zat ik weer bij haar. Het is toch zover.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk vooraf met jou gezegd, nou, laten we het over deze eerste bevalling hebben. En ik denk de hele tijd, nou, wij weten toevallig al dat er vrij snel een tweede kwam. Maar...
Ja. Want hij is dus begin januari geboren. En september ongeveer zei ik tegen mijn vriend, met het oog op het kan even duren, een kind, een zwangerschap en een miskraam, hoorde ik tussendoor van, heb ik niet gehad, maar van een aantal anderen om mij heen die miskramen kregen. Ik dacht, oh ja, die kunnen wij ook nog een keertje krijgen. Laten we maar weer beginnen. Of in ieder geval, hè, laat ik het maar vast weer bespreekbaar maken. Laten we het condoom wat we op dat moment hadden nog misschien maar even weer binnenkort stoppen. Mijn vriend was er nog niet helemaal zeker van. Die zei nou, vanaf het nieuwe jaar, zei die weer. En volgens mij hebben we toen één keertje toch niet helemaal veilig gedaan. En ja hoor, een week later bleek ik zwanger.
Oké.
En
Wat dacht je?
Ik kreeg geen... ik dacht, wow. En mijn vriend, die werd gek. Die dacht, nee, dit kan ik niet aan. Dit kan ik niet aan. Dit kan ik niet aan. Nee, dit gaan we niet doen.
Hoe was dit voor hem eigenlijk geweest, die eerste bevalling? Heeft hij
ook
net zoals jij
last
van? Hij
vond het heel erg om mij zo te zien. Ja. Hij heeft mij zien lijden en hij kon niet helpen. Zo,
Vol ervaarde hij dat.
Ja. En hij was ook doodmoe en hij viel ook in slaap. Ik viel ook in slaap. Oh ja, dat was van dat remifentanilpompje, val je dus ook in slaap. Want je hebt, tenminste, je hebt het idee dat je kan slapen. Voel je niet meer. Maar je moet wel op dat pompje zelf blijven drukken. Dus dat vond ik ook heel irritant. Maar goed, hij moest ook wakker blijven en erbij blijven. Hij vond ook de hele bevalling vreselijk.
Ja.
Maar goed, die tweede, ik was wel door Barbara zo gerustgesteld dat ik toch die tweede aandurfde. En ik was dus weer zwanger. Mijn vriend was na een paar weken ook wel weer van, oké, we zijn dus weer zwanger. Het is dus een goede eerste echo en het kan wel eens over een half jaar weer dat er een kind is. Nou ja, uiteindelijk ging dus ook alles goed. Kreeg ik geen miskraam en was alles goed. En,
wat waren de grootste verschillen?
Met de bevalling?
Ja,
met de zwangerschap zelf was de eerste zwangerschap was heel fijn. De tweede zwangerschap misschien toch omdat ik zo snel weer zwanger raakte. Heel snel alweer last van mijn bekken.
Ja.
Ja, jouw lichaam is nog aan het ontzwangeren.
Ja. Precies, ja, dat merkte ik toch wel.
En je slaapt minder, je kunt die dutjes niet overdag doen, want je hebt al een kind.
Ja. En toen hebben wij ook heel snel besloten, ons kind zat toen 2 dagen op de crèche. We gaan naar 3 dagen.
Ja.
We doen die papadag ook echt standaard. En dan heb ik nog maar 1 mamadag die ik dan moet vullen. Want ik vond het best wel pittig.
Ja.
Zo'n kleintje en zwanger.
Ja, tuurlijk.
Zeker toen ik ook nog die bekkenklachten erbij kreeg. Op een gegeven moment kon ik niet meer lopen. Dan kroop ik door het huis. Dus nee, ik heb echt toen ook allerlei... heel veel fysio, bekkenfysio. Maar ook mensen die ik allemaal dingen gehad.
Ja.
Of osteopaat heb ik gehad, wil ik. Osteopathie. Ja. Ja.
En we doen deze een beetje oneerbiedig kort aan het einde. Tweede verhaal, maar... terugkijkend op de geboorte, jouw tweede kindje is er.
Totaal anders. Ja, want ik heb dus met Barbara Norg weer gesproken. Ik zei, nou, ik ben dus alweer zwanger. En toen zei ze, wat goed, dit en dat kan je allemaal kiezen. Wij gaan elkaar weer spreken rond de 37 weken, 36 weken, zoiets. Dan mag je zeggen wat je wil. Tot die tijd, neem je tijd om erover na te denken. Je hoeft niet nu al te...
Strompelde door het huis, lekker genieten.
Ja, ik was in mijn derde trimester, ging het wel weer heel goed, moet ik zeggen. Toen waren die klachten weg. Tweede trimester had ik veel klachten. Derde trimester ging het eigenlijk weer heel goed. En ik bleef toch wel heel erg in dat verhaal van die Barbara Norg hangen. Ik zei, ja, dat wil ik gewoon. Dus ook bij Tineke, bij Suus, Ingrid. Ik heb allemaal aangegeven, ja, ik wil heel graag het op die manier. Ik wil ingeleid worden, want ik wil gewoon het risico niet meer lopen op die eerste bevalling.
En er is niet, kijk, want ik denk dan goede keuze, want het is jouw keuze. En tegelijk denk ik, wel misschien een medische ingreep die niet noodzakelijk is. Met weer de risico's die je daarbij moet dragen. Is er ook wel iets van een doula genoemd naar jou?
Ja, want is wel genoemd, maar ik wilde dat niet.
Ja, nee,
ik dacht, ik ga nu de regie in mijn hand nemen en belangrijk. Ik ga zeggen wat ik... En ik word ingeleid op een perfecte tijd. Dat er sowieso heel veel zorgpersoneel is die me allemaal gaan helpen. En ik had daar vertrouwen in. Ik had vertrouwen in haar vooral, in die Barbara Norg. Zij was echt wel mijn...
Want heb je dit plan voor deze tweede geboorte zo met haar een beetje vormgegeven?
Ja, en ook wel met mijn verloskundige die dus ook wel het contact met haar hadden. En ik kreeg de doorverwijzing vanuit hun. Maar op die manier ben ik uiteindelijk heb ik met 37 weken ongeveer weer met haar aan telefoon gehangen. Toen was het niet live, maar ik heb haar wel twee keer dus daarvoor live gezien. En dit besproken. En uiteindelijk zei ze, ja, dan gaan we dat rond de 39 weken inzetten. Want anders is de kans dat je al gaat bevallen. Ik ben met 39 weken ook naar het OVG West gegaan. Zij zei, oh, je hebt 1,5 centimeter ontsluiting, al heel goed. Bij 2 centimeter kunnen we gaan beginnen met bevallen. Dus je krijgt nu eerst een ballonnetje. En dan mag je naar huis. 'S avonds kreeg ik die. En dan gaan we 's ochtends kijken of je dan op 2 centimeter zit. En dat was dus ook zo. En toen ben ik die ochtend ingeleid. En dat vond ik allemaal perfect gaan. Ik vond het zo fijn.
Ja,
maar mooi dat je dat ook zo beschrijft. Want ik ben het ook met jou eens. Van soms hoeven dingen niet mee. Maar als dit voor jou zo'n boost geeft in je zelfvertrouwen. Want ook de klap die je de eerste keer hebt gehad als vrouw, als mens, is gewoon soms heel groot. En dat je nu gewoon goed terugkijkt, is zo fijn.
Dat is alles. Ik denk
dat is alles. Ja,
dat is echt helend ook.
Ja, precies. Dus je bent
het was echt helend.
Ja, je hebt echt een traumatische ervaring. Ja. En een traumatische ervaring kun je op meerdere manieren oplossen. En vooral regie nemen, wat jij hebt gedaan, is denk ik het meest helende. Dat jij het gevoel hebt dat je gehoord bent, je eigen keuzes maakt en ondersteund bent in het hele proces.
Ja.
Dat is essentieel om een traumatische ervaring te verzachten.
Zeker, ja. En je krijgt dan ook eerst rond 10, 11 uur 's ochtends was het, kreeg ik een ruggenprik. En toen kwam ook die anesthesist aan mijn bed met alle risico's nog een keer. Maar ik dacht, helemaal prima. Ik lag er lekker
hier.
Vertel maar. Ja. Ik was helemaal chill. Het was 's ochtends vroeg. Ik was uitgeslapen. Hij heeft lekker een half uur gekletst. Ik vond het allemaal prima. Ik begreep alle risico's. Nee, maar dat is zo anders, die risico's in je opnemen, dan die eerste keer. Toen luisterde ik niet. En die tweede keer, dan kan je nog even over praten. Nog wat vragen stellen. En die eerste keer was ik daar totaal niet. Kreeg ik die ruggenprik. Vond ik totaal niet pijnlijk. Toen ben ik een uur later of zo, als je weeën niet op gang komen, werden mijn vliezen gebroken. Weer een uur later werden de weeënopwekkers aangezet. Eerst licht. Voelde ik helemaal niks van. Het wordt steeds een beetje omhoog gezet.
Ja.
Ik heb er echt niks van gevoeld. Ik heb zelfs Videoland gekeken tijdens mijn hele ontsluiting.
Welke serie?
Ik heb met mijn moeder gebeld.
wil je tips, René?
Echte Gooise Moeders.
Oh, echt iets voor jou, René?
Ja, mijn vriend zat ernaast te chillen. En we hebben gewoon daar overdag een beetje die ontsluiting gehad. En ik was een beetje aan het appen met vriendinnen. Ja, ik ben op 8 centimeter. Het was helemaal perfect. Nou, tot 7 centimeter, denk ik. En toen ging het heel hard naar 10. Ze hebben ook tussendoor nog even die weeënopwekkers iets harder aangezet. En uiteindelijk weer wat afgezwakt. En de ruggenprik iets omhoog en omlaag. En daar hebben ze een beetje mee ook op aanvraag van mij. Af en toe omhoog, omlaag. Kwam iedere half uur wel weer iemand binnenlopen. We hebben alle namen genoteerd van wie er waren. Met iedereen praatjes gemaakt. Het was helemaal zen. Ik vond dit heel fijn.
Ja, ik zie het ook aan.
Ik denk dat 90% van de vrouwen dit waarschijnlijk helemaal niks zal vinden.
Maar daar gaat het niet om.
En dat is ook allemaal prima. Ja. Maar ik vond het heel fijn.
Ja, heel goed.
En alles ging goed. Want je hebt natuurlijk risico's, zeker. Maar die waren uiteindelijk allemaal niet gebeurd. En ik heb het gewoon als geweldig ervaren. En ook het persen. Toen kon ik zelfs nog die ruggenprik houden. Want ze zeggen ook van ja, dan kan je dus niet die weeën voelen misschien. Maar die voelde ik heel goed. Maar de pijn die ik van 100% die ik de eerste keer had met het persen zelfs, had ik tijdens die tweede bevalling misschien op 20%. Dus je voelt ze wel, maar die pijn is zo drastisch veel minder dat je het echt prima kan doen. Tussendoor had je even rust en dan kwam weer een wee en dan ging je weer persen. En zei ik, wat pers jij goed? Wat doe je dat goed? En ik dacht, ja, het is wel topsport. Ik moest wel de topsport bedrijven van de eerste keer, maar niet met die intense pijn.
Ja.
En die vermoeidheid die je toen had. En je stond al zo in de min toen de eerste keer. Ja.
Ja, en toen was mijn kind er en ik zei, oh, wat was dit fantastisch. En ik kan dit iedere maand wel. Dit kan ik zo volgende maand weer.
Dus er komt er misschien
Nou, dat denk ik niet.
Dan, ga ik je wel onze cursussen.
Ja. En vooral omdat we het nu lekker pittig vinden met twee baby's van 0 en 1. Of een dreumes en een baby. Maar goed, het voelt bijna als twee baby's. Net andere fases, net andere slaapjes. Net, het is hartstikke druk. Ja. Mijn vriend wil sowieso geen derde. Ik zeg nog, nou, wie weet ooit. Maar ik denk het niet. Want ik wil sowieso dat hij ook aan boord is.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, wat een verschil in twee verhalen inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Ja.
En ook weer een jongetje?
Ja.
Ja, twee jongen. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze het allemaal nog niet zeggen.
Ja. Ja, dus die tweede keer is geslachtsecho, dacht ik ook wel. Oh ja, dus weer een jongen. Ja, ja. Weer even zo schakelen. Maar ik ben nu zo blij. En ik weet niet beter en anders. En ze zijn zo lief samen. Ja. En
ik zat wel laatst in de auto en toen dacht ik, je zit er gewoon vier piemels om me heen. Ik vind het wel intens zo.
Ja. Ik zie nu ineens vier piemels zo.
Met z'n vieren in bad doen wij ook wel eens. Ja. Want wij hebben een heel groot bad en dan gaan we er met z'n vieren in. Ja. Ja, zit ik
gewoon
drie
alles, allemaal mannen. Ja. Ja. Maar ik voel me dus wel, hoe ouder ze ook worden, hoe meer ik me gedragen voel als moeder.
Ja,
als vrouw.
Ik heb roze aan, wat denk je?
Ja, daarom.
Dus niet voor niets, een beetje afsteken.
Ja, heel goed. Ja. Nee, leuk.
En
verhaal.
Ik denk dat dit ook heel mooi is dat je dit vertelt. Want het is niet een heel positief verhaal, maar toch ook weer wel.
Ja.
Want de eerste keer heb jij helaas door, hoe zeg je dat, door schade en schande moeten leren. Maar doordat jij dit deelt, kunnen andere mensen weer geïnspireerd raken om te denken van oké, misschien is er niet altijd iemand actief aanwezig bij de bevalling. Hoe zou ik daarmee om willen gaan? Weet je wel, kan mijn partner dan een grotere rol? Heb ik een doula nodig? Kan mijn verloskundige nog iets anders betekenen of zo? Weet je wel, dat je die opties allemaal onderzoekt.
Ja.
En hoe super vet dat jij bij een tweede geboorte zo de regie hebt gepakt. Ja. Dat jij zo dacht, ja, maar nu ga ik gewoon iets anders doen.
Ja.
En you
did
it.
En dat dat dus kan op zowel een medische manier, volledig medische manier, of niet. Dus.
In principe kan alles kan.
Spectrum van A tot Z heb ik wel gehad, denk ik. Ja.
Ja.
En ik denk ook nog dat je, wat je goed moet weten als je naar het ziekenhuis gaat, dat je inderdaad het bevalcentrum afdeling hebt en de medische afdeling. Het is één gang, er zit een klap door tussen en dat is het. Maar het is totaal anders of je wordt gebeld op, dus dat je verloskundige het ziekenhuis gaat bellen. We willen een bad, bevalcentrum, of we willen een ruggenprik, de medische afdeling. Want als ze had gebeld voor de medische afdeling, het ziekenhuis, dan was ik misschien wel niet toegelaten in het OVG West.
Omdat het te druk was.
Ja, en ik werd nu gebeld op een bad. Ja, ja. Die was er al vrij. Het moest nog even gedweld worden voor de vorige, want er was net iemand blijkbaar bevallen daar.
Daar zit wel een samenwerking in, hoor. Dus we kunnen niet ergens terecht als het... Kijk, je hebt in Amsterdam, in sommige ziekenhuizen heb je een bevalcentrum in of dichtbij het ziekenhuis. En in sommige ziekenhuizen beval je gewoon in het ziekenhuis op de medische afdeling, alleen dan polyklinisch met je eigen verloskundige. Dus er zijn... Dus je kunt polyklinisch bevallen met je eigen verloskundige in een ziekenhuiskamer. Of polyklinisch met je eigen verloskundige in een bevalcentrum. Wat dus niet een officiële medische kamer is. En dan moet je nog dus hoogstwaarschijnlijk tijdens de bevalling, als het medisch wordt, verplaatsen naar een andere kamer.
Ja.
Maar daar zit altijd, als de ene, of het OVG in dit geval vol ligt en het bevalcentrum is wel plek. Ja, daar zit een... samenwerking in.
Maar daar is het dus wel misgegaan bij mij. In ieder geval, misschien is het ook in die uren gebeurd, hè, dat ik daar lag in zo'n uur in dat bad.
Ja.
En dat er toen ineens allerlei spoedjes
waren.
Kan.
Ja. Dat gebeurt, kan dat is ook meestal zo. Dat het ineens
en Ingrid had daar achteraf gewoon van mij niet weggemogen. Weet je wel, als die erbij was geweest, dan was het ook waarschijnlijk een stuk minder erg geweest.
Nou, en dat kan dus in sommige gevallen. Kijk, als je overgedragen wordt aan het ziekenhuis, gaat in principe de verloskundige weg, omdat de verloskundige van het ziekenhuis het overneemt. Maar er zijn een heleboel verloskundige praktijken die dan een soort doula-service aanbieden. Weet je wel, ik kan blijven, maar dan moet je daar wel voor betalen. Want er zijn nog een heleboel andere vrouwen die gaan bevallen. En als iemand anders bevalt, moet ik ook een andere verloskundige inschakelen die geboorte doet. Dus daar zit een... Maar er is zoveel mogelijk. Eigenlijk is alles mogelijk wat je wil.
Ja.
Maar dan moet je wel
goed
weten.
Bespreken. Ja. Ja, je moet het weten. Vragen stellen.
Voorbereiden.
Ja, maar ook weten wat inderdaad de prijzen zijn. Kun je dat betalen, wat niet? Misschien is het wel vergoed, misschien niet. Ja, je moet gewoon al die opties. Ja.
Er kan nu niemand bevallen in het ziekenhuis. En over 5 minuten liggen alle kamers vol.
Ja.
Dat weten we niet.
Nee, en daarom ook... Een van de redenen waarom we podcast hierover maken, maar ook natuurlijk ons bedrijf, waarom we mensen cursus geven. Want in zo'n cursus leer je ook ermee omgaan als dus ineens 3 spoedjes voor jou huppatee komen.
Wat kan je dan doen?
Dat je dan toch alle informatie hebt en ook een plan B hebt. Want ja. Wij zeggen altijd, droom je droombevalling, daar gaan we dan voor. Ja. Maar we gaan je ook alles leren over wat er gebeurt als je ineens urenlang alleen komt te liggen. En hoe je dan ook toch tools hebt. Ja. En, hey, ja.
Ik sluit hem af.
Ja. Dat je weer plassen gewoon.
Ja.
Ik ook al hoor, trouwens.
Oh, oké. Okay. Ja. Dank je wel.
Graag gedaan.
Bedankt voor je verhaal.
Heel mooi.
Ja, heel fijn dat
alle
je er was.
Alle kanten moeten, ja, precies.
Dat was een dubbel verhaal, hè?
Ja,
twee
heel
voor
mooi.
De twee voor de prijs van één.
We love it. Doei.
Dank je.
Dank je wel.
Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Joehoe!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.